Ja, zo is dat. Ja, trouw aan Gods woord blijven. En dit is het woord van God, de waarheid voor ons voor vandaag. Ja? De Statenvertaling in onze taal. Fijn dat we allemaal weer zijn om naar Gods woord te luisteren. En dat is ook waarom we bij elkaar komen. Ja? Omdat wij tot kennis van de waarheid komen. Ja? Dan zeg je, ik heb toch de waarheid? Ja, alles gaat aan. Ik heb toch de waarheid, ja? Christus is de waarheid, hij is de weg en de waarheid en het leven. Maar toch is er meer te weten over die waarheid. Ja? Het heeft veel aspecten. Zeker omdat we het woord de waarheid snijden, wat Jaap net al zei. En dan kom je tot de kennis van de waarheid voor ons voor vandaag. Trouwens van de hele wereld, in de verleden, heden en toekomst. Moet je het woord op de juiste manier indelen. Nou, waar we ook veel over praten is natuurlijk over redding. Mensen moeten tot geloof gebracht worden. Tot kennis, eerst dat de mensen zalig worden. En dan tot kennis van de waarheid komen. Nou, redding. Ja, wat is zalig worden? Je hebt het woord zalig. Je hebt verlost, je hebt het heil, je hebt redding. Wij zeggen ook wel eens behoudenis. Maar de Bijbel spreekt erover en wij spreken er ook vaak over. En ik heb vandaag het onderwerp redding en de vijf aspecten daarvan. Wat is redding? En daar wil ik even een aantal dingen met jullie voor over gaan bekijken. Laten we eerst openen in het gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten, rondom uw woord. We kunnen dat gelukkig in alle vrijheid ook doen, Vader. En ik bid ook, Vader, dat we ook door uw geest verlichting mogen ontvangen. En dat het ons ook mag motiveren, Vader, als we geleerd worden door uw woord. Ja, dan om dingen juist misschien te gaan doen of juist mee te gaan stoppen. Omdat uw woord dat aan ons leert, Vader. Dat we de gehoorzaamheid des geloofs zullen ook uitoefenen, Vader. En zo wil ik dat allemaal voor ons vragen. En ook danken in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Ja, vijf aspecten van de redding. Ja, hoezo? Die zijn er. Ja? Of is alleen redding van, ik ben gered en klaar? Nee, er zit meer aan vast. En dan heb ik er vijf even. En dat heb ik eentje. Dat is... dat zet ik even. Dat is... Twee is... Drie... geen twee... Ik doe hier wel even. Oh, wacht. G en dan 5. Oh ja. Oké, dan denk je, wat is dat nou allemaal? Nou, nummer 1 van de redding, het feit van de redding. Wat is redding nou precies? Dat is belangrijk om te weten. Nummer 2, dat heeft te maken met geloof. Ja, dat hoort ook bij redding. Nummer 3, dat is vrucht. Dat hoort ook bij redding. En nummer 4, dan denk ik, dat is gevoel. En nummer 5 is toekomst. Dat zijn allemaal aspecten van onze redding. En welke is de meest verdachte als je hier die ziet staan? Om het zo maar te zeggen. Ja, dat is allemaal nummer 4, gevoel. En toch is het een onlosmakelijk deel van je redding, je gevoel. Maar daar komen we nog op. Ik ga deze gewoon af met elkaar. Dus het feit van redding. Wat is redding? En hoezo redding? En waarvan redding? Nou, dat is het feit. Ja, wat is redding? Nou, gaan we even naar Hebreeën 9. En dan zie je dat redding, als wij de Bijbel dus nemen als Gods woord, en niet onze eigen wijsheid gaan gebruiken, maar ons onderwerpen, net zoals in het Oude Testament zie je ook staan, dat, ik weet niet precies meer waar het was, maar dat de mensen zich zullen vernederen, ja, en hun hart week zullen maken, vind ik een hele mooie uitspraak. Waarom? Omdat het menshart is natuurlijk hard. Je krijgt, jij las net wat over de waarheid, ja, inderdaad, dat verdeelt, dat brengt verdeeldheid. Daarom, Christus zei ook, ik kom op aarde, hij kwam om verdeeldheid te zaaien. Ja, niet bewust, maar dat is de oorzaak. Je moet kiezen tussen de waarheid en de leugen. Nou, dus het hart moet week gemaakt worden. En dat je dus open staat voor de waarheid. Wij zijn dat niet. En hij is de waarheid. Dus met dit woord ook, hè. Het is God die spreekt. En kijk, in Hebreeën 9 vers 26... het is de brief aan de Hebreeën, maar er zitten ook natuurlijk algemene principes in de Bijbel, ook al staan ze niet in de brieven van Paulus. En in 9 vers 26, dat gaat over Christus, en in vers 24 zie je dat hij is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat is dus op aarde, in de tabernakel of de tempel. Het welke is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. En daarin zie je ook dus dat de tabernakel en de tempel een beeld zijn van de geestelijke zaken. De hemel in de hemel, ja, waar God woont. Want achter het gordijn, daar had je natuurlijk het heilig der heiligen. En daar, dat was de ontmoetingsplaats van God en de mens. Alleen zit er nog een voorhangsel tussen. Nou, Christus is dus nu in dat hemelse heiligdom binnengegaan. Ook om voor de Vader te verschijnen, natuurlijk met zijn eigen bloed. En er staat ook, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf een dikmaal zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij, Christus, eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard. En waarom? Om de zonde te niet te doen door zijns zelfs offeranden. Dus Christus kwam, heeft met het woord, met het feit te maken, wat heeft hij gedaan? Ja, hij kwam om de zonde te niet te doen. En hoe? Door zijns zelfs offeranden. Door zichzelf op te offeren. Nou, wat denkt de mens natuurlijk vaak? Dat wij moeten wat offeren. En wij gaan dingen doen, zodat wij onszelf gaan rechtvaardigen, ja? Dat is de eerste reactie wat Adam en Eva deden. Dat is gelijk wat de religie doet. Gelijk jezelf bekleden met je werken der gerechtigheid. Maar ze komen voort uit een zondig hart. En daarom kan het voor God niet bestaan. Dus en daarom zie je, het feit van de redding heeft niets met mij te maken. Dat vind ik juist zo mooi als je dat ziet. Het gaat niet om mij. Ik kan het namelijk doen. Christus heeft het gedaan door zichzelf op te offeren. Kijk ook in vers 12. Vers 11 ook. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door een meerdere en volmaaktere tabernakel, we hebben het weer, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren. Het zijn allemaal afbeeldingen. Maar niet de werkelijkheid zelf. Maar door zijn eigen bloed eenmaal in het heiligdom, ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Dus wat heeft Christus gedaan? Met zijn eigen bloed, ten opzichte van het bloed van dieren, is hij eenmaal in het heiligdom. Daar zie je ook weer het verschil. Dat bloed van dieren en bokken, dat moest natuurlijk elke keer weer. Waarom? Omdat kon hij verlossen. Maar Christus is het onschuldig bloed. En daarom was het ook maar eenmaal was het voldoende. Dan zie je ook dat bijvoorbeeld de katholieke kerk die dat elke keer weer opnieuw doet. Onbloedig offer zegt men dan. Maar dat klopt niet. Want het is eenmaal. En dat was voldoende. Ja, daarom kwam hij ook. En dan een eeuwige verlossing. Zie je dat? Dus dat ene offer heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. En daarom zie je ook dat het heel belangrijk is, als je echt vertrouwt, als je zegt, ja, ik ben gered door het bloed van Christus. Nou, wij weten door Paulus ook, hè, is het eeuwig of niet eeuwig? Ja, hier zie je het ook staan. Dat je echt vertrouwt op wat hij gedaan heeft. Dan snap je het ook, dat wat hij gedaan heeft, is ook echt 100% voldoende. Voor God was dat offer volmaakt en compleet. En hebben wij, je ziet hier ook weer, hè, het gaat buiten ons, buiten de mens om. Het zijn handelingen die God heeft gedaan. Want wat de mens zelf heeft bedacht, kijk maar naar de wereld, alle religies die uit het mensenbrein beïnvloed door Satan zijn gekomen, niet één komt er met dat jij het niet hoeft te doen, maar dat God het voor je gedaan heeft, dat hij zelf, dat is niet één die dat bedacht heeft. Het is allemaal, je moet allemaal dingen doen. Dat is je eigen gerechtigheid oprichten. Dat is heel kort gezegd wat religie is. Religie leert gewoon, je moet je eigen gerechtigheid oprichten. Jij moet het doen. Je moet het verdienen. En christendom is precies andersom. Hij heeft het voor ons gedaan. Kijk in 1 Petrus 3 vers 18. Ik weet dit. Dit zijn de brieven voor de besnijdenisgelovigen. Zo om te komen ook bij Paulus. 1 Petrus 3 vers 18. Maar dit zijn belangrijke versen. Waarin Petrus ook zegt. Want Christus heeft ook. Zie je dit? Eenmaal voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Waarom? Opdat hij ons tot God zou brengen. Opdat die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Je ziet, hij is ook opgestaan. De Heer Jezus heeft zichzelf opgewekt. God heeft hem opgewekt. En de Heilige Geest heeft hem opgewekt. Maar hij heeft eenmaal geleden voor de zonde. Dus waarom kwam hij? Waarom? Hè, wat is nou redding? Wat is nou... Dat is een belangrijk feit wat je moet weten. Hier ziet het woord, verklaart het. Dat hij is eenmaal voor de zonde geleden. Hij kwam om de zonde te niet te doen. Laatst net. Echt, wat is te niet doen? Volledig te vernietigen. Weg ermee. Uit de weg te ruimen. En dan, waarom? Omdat hij was rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Nou, de Bijbel leert duidelijk. Hoeveel mensen zijn er op deze aarde die rechtvaardig zijn? Wat zouden de mensen zeggen nu? Als je dan ongelooflijk vraagt. Nou ja, er zullen er misschien... in Nederland misschien lopen er 1000 of 10.000. Nou ja, dan ga je net zoals Abraham. Hoeveel gaat u bij Sodom gewoon maar... En dan eindigt die 10 en dan gaan we steeds lager. Maar wij moeten zeggen gewoon, niet één. Niet één. Want alle mensen zijn zondaars en derft de heerlijkheid God. En daarom, hij was rechtvaardig en alle mensen zijn onrechtvaardig. En waarom heeft hij nou om die zonde geleden... Om ons tot God te brengen. Dus zonder Christus komt een mens nooit tot God. Want waarom is hij dan aan het kruis gestorven? Als je dat niet accepteert, ja, als een geschiedenisfeit die dat gedaan heeft. Een goed mens, nee. Het was noodzakelijk dat hij dat had gedaan. Want wij waren anders reddeloos verloren. Dit zijn feiten uit de Bijbel. Wij zijn onrechtvaardig en hij rechtvaardig. En dan moest hij dit doen om de mensen tot God te brengen. Waarom? Omdat de mens is van God vervreemd. Zijn, wat zegt Paulus? Zonder God. Zonder God. Van nature. Dus ja, ik zeg, dit is al Petrus, maar gaan we mee nu naar 2 Korinthe 5. Of Colossense 1 vers 20. Colossense 1 vers 20. Je ziet weer dat hij ons tot God brengt. Menselijk de inbreng is compleet uitgesloten. Colossense 1 vers 21. En hij heeft u, die eertijds, daar heb je het, zie je, dat is ook de reden. Waarom moest hij ons tot God brengen? Waarom moet Christus dat doen? Waarom kunnen we dat zelf niet? Omdat de mensen zijn vervreemd van God. Nou ja, als je op Katwijk komt, dan hebben ze het ook, en op Urk ook, hè. Iemand die niet van Katwijk komt, noem je een vreemde. Waarom? Het is niet één van ons. Toch? Zo is het gewoon. Het is een vreemde. Hij is niet één van ons. Dus als je kijkt hier dat de mensheid is vervreemd van God. Wij zijn allemaal vreemden. Hij heeft ons wel geschapen. Maar we zijn toch uiteindelijk nog steeds wel het beeld van God. Maar wij dragen ook het beeld van Adam. En dat is het probleem. Dus wij zijn, daarom zijn wij vervreemd van God. Wij zijn vreemdelingen voor hem. Het is niet wat God wil. Hij wil dat wij, wat is tegenovergesteld van vreemde eigenlijk? Hoe noem je iemand die uit Katwijk is? Dat is geen vreemdeling. Nou, daar denk je niet over na eigenlijk, hè? Die zijn van ons. Dat is een Katwijker. Of Urken. Ik weet het, ja. Huisgenoten, ja. Dorpsgenoten, stadsgenoten. Urken zeggen altijd, een Urken dit, een Urken dat. Ja, wij Urkers. Ja, dus dan zijn wij, je hoort bij elkaar. En dat is het punt, ja. En dat is de relatie die God wil hebben. Zoals we met Adam, hè, dat was nog goed. Zo wil hij wil ons bij ons hebben. Wij hebben een God, als je die afgoderij allemaal ziet. Dat zijn goden met de vreselijkste gezichten. En waar je allemaal bang voor bent. Zo'n God hebben wij niet. Wij hebben een liefdevolle God. Maar ook een rechtvaardige God. En dat is zo mooi dat dat opgelost is. Daarom heeft hij hier, toen wij vervreemd waren. En kijk, vijanden. Wij waren vijanden, waarom? Door het verstand in de boze werken. Nu ook verstoend, nu ook verzoend. Dus vervreemding, en hij heeft ons dus met hem verzoend. Dat betekent, die vervreemding is dan weg. Tenminste, je moet je natuurlijk wel laten verzoenen. Maar daar kom je nog op, want dan kom je punt 2, geloof. Dit zijn feiten, dit is de situatie. En dat is redding, dat de mensen die waren vervreemd en zelfs daardoor een vijand van God. Waarom? Omdat ze hebben alleen hun verstand in boze werken. En denk maar niet dat dat dan allemaal moord en doodslag is. Dat zijn ook de werken die de mensen dachten allemaal goed te doen. Ook de goede werken die de mensen doen. Dat zijn de menselijke goedheid. Dat is de menselijke goedheid. Maar het is geen goedheid. Want ze komt voort uit wat? Uit een boos en arglistig hart. En daarom zijn ze boos. En daar, mensen zijn verstandig in deze wereld. Hebben heel veel verstand. Maar waar heb jij verstand in? De boze werken. Je ziet hier, heeft hij dus ook verzoend. Dus dat wil zeggen, wij zijn compleet. Heeft hij die verhouding heeft hij veranderd. En het is natuurlijk bezegeld. Maar dan kom je op punt 2. Als je het ook aanneemt. Maar dan komen we zo meteen nog op. 2 Korinthe 5 vers 21. 2 Korinthe 5 vers 21. Dit zijn natuurlijk hele belangrijke teksten. Want dit is natuurlijk Paulus. Net had het over Petrus en Hebreeën. Maar je ziet het, de redding is in alle bedelingen. God wil dat mensen gered worden. Dat ze niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En dan moest hij dus een voorziening maken. En dan zien we dus, de mensen moeten gered worden. Want die geen zonde gekend heeft, heeft wie? Hij zonde voor ons gemaakt. De zondebok. Een bok, daar werd de zonde opgelegd. Toch? Dat is het plaatsen van een sterven. Dus hij kreeg de verantwoordelijkheid voor iemand anders. Christus heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor een ander. Wat wij als mensen nooit konden doen, heb je het weer. Het gaat weer buiten ons om. We kunnen wel iemand hebben die zegt, nou joh, ik wil wel voor jou de straf. Maar dat kan niet. Want die persoon is zelf ook al onder het oordeel en heeft ook alleen maar verstand in de boze werken. Nee, het gaat om iemand die geen zonde gekend heeft. En daar was er maar één van. Dat is zijn zoon. En die heeft hij zonde voor wie? Voor ons gemaakt. Waarom? Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus weer het feit van, wat is een aspect van de redding? Het begint natuurlijk met de feiten dat je begrijpt, ik moet de rechtvaardigheid Gods hebben. Want ik ben vervreemd. Ik ben een vijand van hem. Verstand in de boze werken. En hij heeft zijn zoon gegeven en heeft door dat offer heeft die verzoening bewerkt, waardoor wij vrede met hem krijgen. Dus wat van Gods kant uit, hoeft hij ons niet meer te oordelen, tenzij je moet het aannemen. En hij heeft Christus tot een zondebok gemaakt. En dan zie je iets geweldigs. Want wij krijgen daardoor de rechtvaardigheid Gods. En daarom is de redding is noodzakelijk. Want God accepteert zijn standaard van zijn heiligheid, zijn gerechtigheid, accepteert alleen gerechtigheid. En als dat geweld aangedaan wordt, dan komt zijn rechtvaardigheid komt in actie om te oordelen. Dat moet hij doen. Het enige wat hij accepteert is zijn eigen maatstaf, want hij is rechtvaardigheid. Dus de mensen, als ze vervreemd zijn, op één manier is het op te lossen dat hij hun de rechtvaardigheid geeft. En dat is compleet tegen ons denken in. Want wij denken natuurlijk, ik ga mijn gerechtigheid, ik ga voor God, ga ik het doen. Maar God accepteert het niet. Hij accepteert alleen de rechtvaardigheid Gods. Dus wij krijgen, de noodzaak is, dus nogmaals, het feit is dat wij hebben de rechtvaardigheid van God. Die hebben wij nodig. En wie kan daaraan voldoen? Als de Bijbel al leert, er is geen mens goed, er is niemand die goed doet, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En wat is rechtvaardig? Nou, vaardig met recht omgaan. Voor God is dat 100%. En een mens voldoet daar niet aan. Dus heb je een levensgroot probleem. Ga mee naar Romeinen 4 vers 24. Romeinen 4 vers 24. Dat gaat over de rechtvaardigheid en ziet uit het geloof. Rechtvaardigheid uit het geloof. Dan gebruikt Paulus Abraham als voorbeeld. Wanneer werd Abraham gerechtvaardigd? Toen hij niks kon. Ja, met dat kind. Ze had hem beloofd en hij kreeg het maar niet. En hij moest het gewoon geloven. Want het ging tegen zijn volle verstand in dat het kon. Dat kon normaal gesproken. Kon gewoon niet. En zo is het met ons ook. Je krijgt met mensen ook wel eens een vraag. Ja, maar dat kan toch niet? Ja, bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat is dan heel simpel het antwoord. Nou, en Abraham werd ook gerechtvaardigd. En je ziet ook in vers 22 of vers 21. Nou, let vers 20. En hij heeft aan de belofenis Gods niet getwijfeld, kijk, door ongeloof. Dat wordt ook wat goed gepraat. Ja, je mag ook twijfelen. Twijfel is ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloofgevende God de eer. Dat is het punt, het verschil met geloof en werken. Met geloof, wat doe je dan? Wie krijgt dan de eer? Krijgt God de eer. Als het onze werken zijn, wie krijgt dan de eer? Krijg ik de eer. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Nou, dat betekent, dus je moet geloven dat God bestaat, die hem heeft opgewekt. Dus je gelooft in de God, in de schepper van de hemel en aarde. Welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Oké, okay, wat staat er nou helemaal precies? Nou, we weten, Christus is overgeleverd om onze zonde. Hij is overgeleverd. Christus is zelf gegaan. Hij heeft zichzelf. God heeft zijn zoon gegeven, ja? Waarom? Om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat wil zeggen, God heeft hem gegeven. Hij is gegaan de weg naar het kruis. Met één doel, dat is, daar moest alles gebeuren. En wat daar gebeurt op het kruis, dat hij daar gehangen heeft, 3 uur van God verlaten, de straf heeft ondergaan, zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft, de tweede dood heeft hij ervaren, 3 uur lang. En dat, toen was het genoeg, ja? En dat alles is gebeurd om ons te kunnen rechtvaardigen. Dus het is niet zo. Kijk, er staat ook, het zal ons toegerekend worden. Het is niet zo, het is daar op Golgotha gebeurd en dan zijn we allemaal gered. Nee, het wordt toegerekend. God moest eerst wat doen. Ja, dus hij heeft alles gedaan voor ons. En je ziet hier het ultieme, dat hij zijn zoon aan het kruis heeft gegeven. Hij is overgeleverd voor mijn zonde. Hij is opgewekt voor mijn rechtvaardigmaking. En daarom begint Romeinen 5 vers 1 ook. Wij dan nu, gerechtvaardigd zijnde, uit wat? Dan kom je op punt 2, uit het geloof. Maar waar het mij om gaat, nummer 1, je ziet hier, God heeft alle voorzieningen getroffen. En we moesten gered worden en anders gingen we verloren. En er was dit voor nodig. Ja? Dus met andere woorden, wat is het, de redding, punt 1? Wat is dat nou? Wat bedoelen we daar nou precies mee? Wat we nu hebben gezien, dat alles wat nodig voor onze redding is door Christus gedaan. Zo simpel is het eigenlijk. Alles wat nodig was om ons te redden, heeft hij voor ons gedaan. En niemand anders. Dus je ziet, punt 1 is volledig, je zou kunnen zeggen, dat is objectief. Is volledig buiten ons om. Punt 2, 3, 4, 5, daar hebben wij wel mee te maken. Dat heeft zijn effect. Als wij. En daar komen wij aan de beurt. Nu gaan wij het geloven. Of we gaan het niet geloven. En dan maken we er deel van uit. Nou, geloof, we weten het allemaal toch? Efeze 2 vers 8, 9, dat is niet uit te werken. En waarom niet? Omdat wij kunnen niks doen, dat liet nummer 1 al zien. Wij hebben de rechtvaardigheid van God nodig en wij zijn dat niet. En geloof staat tegenover de werken. En nu komt Paulus en die openbaart als de apostel, het gaat altijd om geloof. Het is niet zo dat voor Paulus het niet om geloof ging, maar hij is wel degene die heeft bekendgemaakt. Dan begrijpen we ook hoe iedereen gered werd in het Oude Testament. Dat zit het niet in die werken, het zit niet in de offers. Dat is een uitvloeisel van geloof. Want God kijkt naar het geloof alleen. Alleen geloof. Dat is David ook een mooi voorbeeld van. David heeft een hoop uitgesproken, toch? En toch was hij in Gods ogen een rechtvaardig man. Waarom? Behalve Uria, de Hetiet staat daar, want dat heeft hij, die heeft hij de dood ingejaagd. En met Batsheba toen. Maar voor de rest heeft hij altijd in Gods wegen gewandeld. Nou, David heeft ook heel veel dingen verkeerd gedaan. Maar hij zocht altijd de wil van God. En hij ging natuurlijk ook de fouten wel eens, zeker. Maar wat deed hij dan? Met een gebroken hart, en dan ging hij offeren. En hij zocht altijd de wil van God. En hij heeft ook fouten gemaakt, maar dan was hij altijd. Had hij weer berouw, ik heb gezondigd. Weet je nog, met dat, die engel met dat zwaard, hè, dat had hij die volkstelling. En ze konden kiezen uit 3 mogelijkheden. En toen zei hij op een gegeven moment, nee, geef mij alsjeblieft in de handen van God, maar niet in de handen van mensen. Want dan ben ik mijn leven niet zeker, maar in de handen van God ben ik zeker. En dat is geloof, dat was David. En zo geloof, kijk hier in Efeze 2 vers 8 en 9, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit te werken, opdat niemand roemen. Dus ja, het is uit genade door het geloof alleen. Dat zeggen wij zo gauw, hè? En het is het ook. Want nummer 1, je ziet het, alles is al gedaan. Dus wat hoef ik te doen? Ik hoef het alleen maar te geloven. En waarom is dat nou zo moeilijk voor mensen, ja? Omdat ons vlees, dat wil gewoon wat doen. En wij denken ook dat wij het kunnen doen, ja? Met ons vlees. En het vlees denkt dat ook. En dat is dus niet zo. Het is puur uit genade door het geloof alleen. En daarom kunnen we ook zeggen tegen mensen bijvoorbeeld, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dan zie je ook weer, geloof in iets, maar doe niks. En dan zal je zalig worden. En dat is niet uit te werken, opdat niemand zal roemen. Nee, niemand kan roemen bij God, want de rechtvaardigheid heb je namelijk niet van jezelf. We hebben het net gezien, hij heeft zijn zoon tot zonde gemaakt, opdat wij de rechtvaardigheid God zouden krijgen. Dus als ik nou rechtvaardige dingen doe, die echt wel voor God aangenaam zijn, niet zo, maar echt dus, dan komt dat omdat hij dat in mij bewerkt heeft. Dat kan ook niet anders. En dan krijgt hij de eer. Kijk, als wij eenmaal in de hemel zijn, dan hebben we de zondige natuur niet meer. Dan zijn we die kwijt. En dan doen we altijd rechtvaardige dingen. Maar ook dan krijgt hij de eer. Nog steeds. Want hij heeft ons tenslotte verlost van de zonde. Nou, kijk in Romeinen 4 vers 5. Dus het is geloof, dat is een handeling van onze kant. God heeft ervoor gezorgd wat er moest gebeuren. We weten, Christus heeft het gedaan. Hij heeft gezorgd dat de mensen nu te redden zijn. Zonder Christus, als je het evangelie echt recht toe recht aanbrengt zoals het is, dan ben je natuurlijk heel absoluut voor mensen. Dan ben je rechtlijnig. Te rechtlijnig in hun ogen. Ja, sorry, maar het woord is rechtlijnig. Inderdaad. Je hebt goed en kwaad, je hebt hemel en hel. En je hebt de waarheid en je hebt de leugen. En er is geen tussenweg. Dus in Romeinen 4 vers 5, daar zie je ook. Nu krijg je dus een zondaar die gaat geloven in iemand die hem gaat rechtvaardigen. Want Romeinen 4 vers 5, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dus ziet hier, degene die niet werkt staat hier, en hij gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Je ziet hier, geloof en werk staat tegenover elkaar. Jullie kennen het, hè? Eenmaal hebben die tekst ook een keer ontdekt, of je hoort het eens, van geloof is geen werk. Dat wordt natuurlijk geleerd, geloof is een werk, dat moet je gegeven worden. Geloof is geen werk, want staat hier duidelijk, degene die niet werkt, maar gelooft. Ze zijn tegengestelde van elkaar. En geloven, een mens kan heel goed geloven, hoor, in alles. Hij kan geloven in de leugen, hij kan geloven in de waarheid. Wij kunnen in alles geloven. Iedereen heeft die gave van God gekregen. Nou, die de goddeloze rechtvaardigt. En dan zie je, de goddeloze, die is dus in staat om te geloven in God. Dat kan die. En dat kan die. En dat moet hij doen. En als hij het niet doet, dan blijft hij goddeloos. En wat is goddeloos? Goddeloos is iemand die zonder God leeft. Dus dat is nog steeds die vreemde. Hij blijft vervreemd. Maar nu is het iemand, nee, als hij gered wil worden, kijk, dan zie je, dan de goddeloze gaat, dat is de zondige, de zondaar, zijn geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Hoe kan dat? Ja? Nou, dat heeft te maken met hetgene waarin hij gelooft natuurlijk. En dat is wat wij hebben gezien, hier. Wat Christus gedaan heeft. En zie ook weer, dat is zijn handeling die hij moet doen. Ik neem het aan. Ik geloof het met mijn hart. En dan zie je die goddeloze persoon, die zonder God leeft. En een goddeloze persoon, die kan zijn hele leven naar de kerk zijn gegaan. En toch een vreemde zijn. Of een goddeloze die heeft, nou ja, noem het allemaal wat ze wel eens zeggen, alles gedaan heeft wat God verboden heeft. En toch zijn ze allebei in Gods ogen goddeloos. En toch hebben wij, ja, die ene is goddeloos, want die leeft. Maar ze zijn allebei goddeloos. En dan allebei op hetzelfde moment door gewoon te geloven. Daarin, dan zie je, dan wordt zijn geloof, het is dus zijn geloof, hè, gerekend tot rechtvaardigheid. Maar zijn geloof wordt bepaald door hetgene waarin hij gelooft. Nou, en dat is altijd al zo geweest, want we zitten toch in alle Romeinen. Kijk, Romeinen 3. Oh, we zitten toch al vlakbij. Vers, kijk, 23. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Iedereen gezondigd, iedereen is een zondaar. En ze derven allemaal de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Romeinen 3 gaat over het kruis, de rechtvaardiging. Je wordt uit zijn genade gerechtvaardigd om niet door de verlossing die in Christus Jezus is. De verlossing, de redding. Waar zit hij? In Christus Jezus. Dat hebben we net gezien. Punt 1. Ja, dat is de redding. Zit in hem. Hij heeft het allemaal gedaan. En die heeft God voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Hoe betoont hij nou zijn rechtvaardigheid? De zonden die zijn tevoren, en dat is voor Paulus onder de wet met offers zijn die. Zie je dat die heeft hij vergeven. Hoe kan dat? Ja? Dat, wat voor rechtvaardigheid is dat? Ja? Nou, dat heeft natuurlijk te maken dat Christus zijn bloed heeft gevloeid. En dat in het verleden onder de verdraagzaamheid. Wanneer moet je verdragen? Ja? Nou, je rekent iemand iets niet toe, omdat je weet, je verdraagt het. Ja? Wat God hier wist, in de toekomst komt mijn zoon met zijn bloed. En daardoor kan ik me op basis, daar kan ik hem vergeven. Dus dat is zijn rechtvaardigheid. Die personen hebben geloofd in het Oude Testament en delen in het geloof offers. En zo niet, nou ja, dan ben je natuurlijk niet gerechtvaardigd. Maar daardoor kon God de zonde ook vergeven. Dus die mensen kregen ook vergeving. Net zoals een creditcard, ja. Je koopt dus een creditcard. En je krijgt het gelijk in je handen. Terwijl je ziet pas na een maand wordt het van je rekening afgeschreven. En toch heb ik het al. Zoals met hun ook. En zo begrijp je ook door Paulus hoe de redding in het Oude Testament in elkaar zat. Dat heeft te maken met geloof. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Dan spreken we hier nu over de bedenkende genade. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Zie je wie die rechtvaardigt? Die uit het geloof van Jezus is. We lazen net dat zijn geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Dus die goddeloze, die zonder God is, die gelooft, hè, punt 2 is geloof. Geloof dus, wat we hier zien. Christus in hem is de verlossing. God heeft hem voorgesteld tot de verlossing. Die goddeloze, die zonder God is, met zijn geloof, gelooft hij in het werk van Christus. En dan zie je, dan krijgt hij de rechtvaardigheid van God, krijgt hij toegerekend. Stel je voor, je staat op de bank, je staat, ik weet niet veel geld, rood. En opeens, dan kijk ik in mijn telebank hier, en dan staat er opeens een miljoen euro op. Wegschuld. Wegschuld. En opeens ben je een miljonair. En dat is wat er gebeurd is. Die goddeloze, onrechtvaardig, gelooft in Christus, zijn geloof, maar het wordt gerechtvaardigd. Kijk, als hij gelooft in Christus, hij weet, hé, ik ben een zondaar, hij stiel van mijn zonde, ik ben een zondaar, ik geloof het. Of hij kijkt die kant op, ik geloof in Allah. Gaat God zijn geloof rechtvaardigen? Nee. Of ik geloof in God, in de God van de Bijbel geloof ik. Ja, ik geloof in de God van de Bijbel. Dan word ik ook niet gerechtvaardigd. Zie je, dus zijn geloof, hij moet zijn focus richten op de juiste boodschap. En dan kom je bij Christus en dan krijgt hij de rechtvaardigheid van God, krijgt hij toegerekend. Hier zie je, die uit het geloof van Jezus is. Wat was het geloof van Jezus? Het geloof van Jezus is dat hij deed de wil van de Vader en hij is naar het kruis gegaan en hij kwam om te sterven voor onze zonden. Dat is het geloof van Jezus. En dat is het enige geloof, ja, dat wij deel krijgen aan die redding. Wat hij, Christus, alles dat heeft gedaan. En dan zie je ook waar is de roem, hij is uitgesloten. Door de wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. En zo is het altijd geweest. Het is vanaf Adam tot en met zometeen dat het gaat altijd om geloof. Ook straks, als het weer is, bekeer je en laat je dopen tot vergeving. Ja, dan laat je dopen. Maar wee, ik wou zeggen, ja, wee je gebeten. Maar als je, ja, ik geloof wel, maar dopen doe ik niet. 100% dat je dan niet gered bent. Een gelovige doet dat. En doe je het niet, dan niet. Dus het gaat om het geloof. En het geloof zegt, oké, ik laat me dopen. Want dat hoort trouwens bij mijn bediening. Want ik ben een Jood, dus ik moet me ook laten dopen. Ik ben een priester. Zo meteen met een bediening voor het hele volk. En voor de wereld. Nou, ga mee naar Johannes 17, vers 5. Johannes 17, vers 5. Want, ja, die tekst zou je eigenlijk je hoofd moeten kennen, hè. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ja? Vijf? Vier? Drie? Sorry. Drie. En dit is het eeuwige leven. Ja, wanneer heb je eeuwig leven? Als je gered bent. En wanneer is dat? Dat zij u kennen, dat is de God van de Bijbel. De enige waarachtige God, maar dan... En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dat is wel zeggen, wanneer ken je iemand? Nou, ik bedoel, je kan zeggen, nou, ik ken Obama, maar ik ken hem natuurlijk niet. Hè? Ik ken hem wel, maar ik ken hem ook niet. Dus mensen kennen God, ze weten dat hij bestaat. Maar wanneer, hier bedoelt Christus, dat zij u kennen. Hoe gaan ze hem kennen? Persoonlijk? Dus dat je niet meer die vreemde bent? Kijk, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dat is het eeuwige leven. Je ziet het, het gaat nooit zonder Christus. En dat kennen, dat ga je pas, je gaat hem pas kennen, dat heeft hier te maken met geloof. En dat betekent, veel mensen, ze weten allemaal dat ze God bestaat. En dan zullen mensen zeggen, ja, ik geloof in God. Maar het is niet genoeg. Je moet Jezus Christus aannemen als je verlossen. Nou, en kijk in Johannes 6, vers 47. Je ziet, Christus is ja, het scharnierpunt. Hij is het centrum. Het centrale punt in de hele Bijbel. En er zijn natuurlijk veel teksten over. Maar Johannes 6 vers 47. Voorwaar zeg ik u. Die in mij gelooft. Heeft het eeuwige leven. Vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet. En wie is dat? Dat is Christus. Zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal. Is mijn vlees. Het welk ik geven zal. Voor het leven der wereld. Nou. Je ziet hier, het draait allemaal weer om wat? Geloof. Kain en Abel, hè? Nou, Kain en Abel deden allebei de offers. En toch werd het offer van Kain niet aangenomen. En van Abel wel. Waarom? Hebreeën laat duidelijk zien, door het geloof heeft Abel een betere offerande gedaan. Dat was het verschil. Nou, hoe kwam Abel aan dat geloof? Geloof is door wat? Ja, door het horen van het woord van God. Geloof is door het horen en horen door het woord van God. Dus Kain en Abel, die hebben dat natuurlijk, Adam heeft dat gecommuniceerd. En Abel heeft de woorden van God geloofd en Kain niet. En zie je, daar zie je dus het verschil, ja? Het geloof, ja? Het feit dat je gered moet worden. Hoe, nou, Abel, wat moet je doen? Nou, bloed. Dus dat offer ik. En zie je ook weer, dat is weer wat God voorschrijft. En dan zie je de religie, een kaartje. Ik ga de werk van mijn eigen handen doen. Maar dat, daar zie je dus het verschil. Abel, zijn offer werd aangenomen door God, want hij geloofde wat God zei. En Kain zegt, dat is de religie. Nee, ik ga wel laten zien dat ik het zelf kan. En dat zag er mooi uit, hè? Toch? Toch kan het heel mooi uitzien. En toch werd het niet geaccepteerd door God. Dus ja, daar zie je het verschil. Het geloof. Nou, ik krijg het derde punt. Dat is de vrucht. Nou ja, dat weten we. Ik weet niet. Voordat je gelovig werd, hadden we ook vruchten. Maar we zijn dus, let op, met vruchten. Efeze 2 vers 10, wij zijn zijn maaksel, zegt hij toch? Laten we even kijken. Efeze 2 vers 10. Onmiskenbaar is dat inherent aan redding, vrucht dragen. En zo niet, dan klopt er iets niet. Efeze 2 vers 10. Want kijk, wij zijn zijn maaksel. Ja, ik ben zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Wat is dat? Dat is het nieuw schepsel. Geschapen, ja. In Christus Jezus. In Adam was ik eerst. Maar nu Ik ben een nieuw schepsel, want ik ben in Christus Jezus gegaan. Maar er staat iets achter, tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus wij zijn gemaakt in Christus, geschapen, een nieuw schepsel. Niet alleen om ons te redden, ja, dat wij, en we hebben het geloof, maar ook zodat wij ook vrucht gaan dragen. En daar zie je het weer, hè. Het is de God die wat doet in ons, die het willen en het werken in ons werkt. En wij zijn nu in staat om het te doen. Want waarom? Hij heeft het voorbereid, hè. En dat betekent niet van, ja, hij heeft het allemaal uitgestippeld wat wij moeten doen, want wij hebben een vrije wil. Maar hoe komt het nou dat je toch hier op zondag zit en dat je toch uit het woord wil lezen, ja? Dat is een vrucht van de geest, is ook geloof. Dat is het verlangen. Een nieuwe mens wil, die wil natuurlijk, Gods woord, die wil geleerd worden. Maar God wil meer, die wil ook dat wij werken doen. Maar nogmaals, hij heeft alles al voorbereid. Hij heeft alles aan het kruis gedaan. Dus wat doen wij? Wij gaan gewoon rusten in wat hij gedaan heeft. En we gaan hem dienen in die werken die hij gedaan heeft reeds. We zijn verzoend, we zijn vergeven, we zijn gerechtvaardigd. Ik ben nu in staat om rechtvaardig te leven. Ik ben nu in staat ook om anderen te vergeven. Ja? Ik weet nu ook, ik ben vrij in hem. Nou, dus het is de bedoeling dat wij daarin zouden wandelen. Zie je weer die vrije wil, hè? Het is wel wat God wil. Of iedereen het doet, is een tweede. Maar let op, wij zijn natuurlijk niet gered omdat wij vrucht droegen. Dat is wat vaak mensen denken. Ik kijk eens, ik doe dat en dat en dat. Kijk eens wat ik allemaal doe. En dan zal God mij wel belonen. Nee. Nee, nee. Het is andersom. Ja? Ja, ik droeg geen... Niet naar de werken die ik gedaan heb, zegt Titus. Maar naar zijn genade en de goede tierenheid. Ik ben nu gered. En dan is het juist dat je denkt, hé, wacht eventjes. Dat een gelovige draagt geen vrucht. Gaat hij weer in de zonde leven? Dat is niet wat God wil. Kijk maar mee in Romeinen 6, vers 15. Wij hebben geen excuus meer. Wij zijn als geen ander nu in staat, let op, om voor God vruchten te dragen. Want daar gaat het om. Wij zijn nu niet meer in Adam, wij zijn in Christus. In het verleden droegen wij vruchten voor, ja, zeg maar, voor de oude mens, door de oude mens. Maar nu is het anders. Kijk de Romeinen 6 vers 15. Zien wij, wat dan zullen wij zondigen, omdat wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade? Dat zijn verre. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Zie je, daar heb je weer die keuze, rechtlijnigheid, hè? Het is of de dood, of de gerechtigheid. Het ligt er maar aan wie jij ten dienste stelt. Van de week had ik een heel gesprek met een klant. En die zei toen, daar hadden we een heel gesprek over. En toen kwamen ze dus achter dat ik, hoe het geloof in elkaar zat. En dat ik gelovig was. Maar hoe is dat dan in je dagelijks leven? Hoe sta je dan in dan? Met andere woorden, ze dacht, nou, dat is wel een hele zware, weet je wel. Dus je moet dit en je moet dat. Ik zeg, nou, het is niet zo moeilijk, hoor. Ik ben vrij. Maar weet je, als je weet dat iemand dat allemaal voor je gedaan heeft, dan zeg je, dan wil je toch ook graag van hem leven? Het is geen opgave. Dat wil je gewoon graag. Ja, en zo is het ook. Dus het is een keus die je maakt. En het is geen last. Zijn geboden zijn niet zwaar, zegt de Bijbel al. Dus hier zie je ook. Maar God zei dank dat gij wel dienstknechten der zonde waard, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld de leer tot het welk gij overgegeven zijt. Van harte, van binnen zitten. Dan heb je het goed begrepen. Ja? En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Kijk, dat moeten we begrijpen. Ik ben vrijgemaakt van de zonde. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vlees wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstknecht waar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn tot gerechtigheid, tot heiligmaking. Dus je ziet hier, die vrucht, dat gaat niet vanzelf. Ik weet nog, toen ik net geloof was geworden ook, dacht, nou ja, dat roken, dat stopt vanzelf nog. Huppakee. Ik had wel eens getuigenissen gelezen en denk ik, nou dat gaat, maar dat ging niet vanzelf. Ik maakte een keus uiteindelijk. Denk, wil ik dat als gelovige? Dan dacht ik, nee. Nee, denk ik niet. Dat niet zozeer omdat er een lichaam een tempel van de Heilige Geest is, maar meer omdat ik dacht, hey, is de kracht van de opstanding niet genoeg om mij van de rook af te helpen? Heb ik geen macht over mijn wil? Wat is dat nou? Dus ik maakte toen echt bewust een keus. En toen was het ook, toen gebeurde het ook. Toen had ik vrucht, zie je? Dus je moet wel de keus maken. En dan zie je hier ook staan, want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Ja, dat klopt. Dat kan niet. Wat vrucht had gij dan, had gij toen, van de dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde dezelfde is de dood. Ja, de vrucht die ik toen deed, daar schaam ik me nu voor. En wat was dat voor vrucht? Had alleen maar de dood tot gevolg. En ik ging ook naar de kerk. Ik deed ook allemaal dingen in de kerk. Ja? Maar het had geen vrucht. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, kijk, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Dat heeft te maken met niet dat je eeuwig leven krijgt omdat je goede werken doet, maar als goede werken gedaan als gelovig, je hebt de keuze gemaakt, het eeuwige leven, je zal ook het eeuwige leven maaien. Dat heeft ook met loon te maken. Maar kijk, je hebt nu vrucht tot heiligmaking. Wat had ik hiervoor dus niet, hè? Dus je ziet hier, nu, je hebt de redding, je hebt geloof. Ik ben nu in staat om vrucht te dragen voor God, wat ik hiervoor niet kon. Kon ik hiervoor niet. Maar hij zegt, nu heb jij je vrucht tot heiligmaking. Omdat ik begrijp, wat begrijp ik? Ik heb geloofd, maar ik heb geloofd dat Christus aan het kruis voor mij alles gedaan heeft. En dat ik ben vrij van de zonde. En ik weet ook nog een ding, dat is ook belangrijk met vrucht. Dat je weet, je bent ook vrij van wat? Van de wet. Romeinen 7. Want dat is hier Romeinen 8. En dan heb je de Gods geest. En die stelt je dus in staat om het allemaal te doen. Want kijk, Romeinen 7, vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook de wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de dood opgewekt is. Kijk. Opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Je moet voor de wet gedood zijn, anders kan je geen vrucht dragen. En daarom een gelovige die onder de wet gaat, kan geen vrucht dragen. Ook een gelovige niet. Want toen wij in het vlees waren, verrochten de bewegingen der zonde, kijk, die door de wet zijn, in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar komt het nu? Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Dus ik dien nou in de geest, onder de wet dien ik niet onder de geest, dan word ik door het vlees geleid. En nu word ik door de geest geleid en nu ben ik dus in staat als gelovig, ik ben gered, ik heb het geloof en nu ben ik ook in staat om vrucht te dragen. Maar dan moet ik wel begrijpen dat ik dood ben voor de wet en dood ben voor de zonde. En dat je niet onder de wet gaat. Want dan ga je wel vrucht dragen, maar ik heb het hier over vrucht voor God. En anders ga je voor de dood vruchten dragen. En dat is je eigen gerechtigheid. En dat kan ook als gelovige voor God niet bestaan. Hij moet in grondslag liggen daaraan. Hij moet het in je doen en dat kan alleen door de genade. Gods geest getuigt in mijn geest en werkt via de gezonde leer in de inwendige mens. En dan word ik gesterkt en dan kan mijn lichaam vruchten gaan dragen voor God. Als je over nadenkt, heel simpel, toch? Ja, het geloof hoeft ook niet ingewikkeld te zijn, hoor. Je ziet hier dus nu, zie je dat die vrucht die ik draag, wordt nu wel geaccepteerd door God. Maar dan moet ik dit rijtje in acht nemen, maar vooral hier, begrijp ik, en je ziet het, moet je bij de apostel Paulus zijn. Want anders gaat het niet goed. Nou, dan krijg je het volgende punt. Gevoel, en dat is een beetje, ja, gevoel, hoezo gevoel? We moeten toch nooit op ons gevoel afgaan? Dat klopt, maar, nou, het heeft toch wel een effect op je gevoel gehad, toch? Wat is een heel belangrijk gevoel? Blijdschap. Zeker, de blijdschap. Zekerheid. Rust, vrede. Dat is een essentieel onderdeel van de redding. En als je dat niet hebt. En we weten, dat heeft natuurlijk te maken. Vooral heeft dat te maken. Met natuurlijk het rechtsnijden van het woord en waarheid. Want als jij natuurlijk nog steeds denkt dat jij. Kijk, ik had net over die vrucht. Maar als je natuurlijk onder de wet gaat, en vele gelovigen doen dat, men heeft dan wel de blijdschap als ze weten dat ze zijn gered. Maar als je nog steeds denkt, ja, maar ik kan ook nog mijn redding kwijtraken, dan val je in het systeem dat je toch weer gaat doen dit en dat en dat, om het niet kwijt te raken. En wat is de motivatie daarvan? Angst. Vrees. En dat is typisch iemand die onder de wet leeft. Maar om genade ken je geen angst en geen vrees. Niet voor God tenminste. Kijk, in de wereld kun je nog dingen zijn dat je denkt, oeps, als iemand met een mes voor me staat, dan sta ik ook niet te lachen. Ja? Maar voor God heb ik nooit angst. Dat zei ik tegen die vrouw van de week ook nog. Die voelde zich, dat is altijd zo aan te horen en ja. En zeg, ja, het geloof verandert je leven compleet, maar de omstandigheden blijven hetzelfde. Dus er kunnen je erge dingen overkomen. En er kan van alles gebeuren. Ik weet niet wat. Dat blijft zo. Ik zeg, maar dan, weet je, dan hebben wij altijd als gelovig heb je iets in je hoofd. Die denkt, dan denk ik aan het kruis en dan glijd blij. In elke omstandigheid, in elke negatieve omstandigheid dat je ook bent. Je denkt aan kruis, je denkt aan Christus. En mijn blijdschap, niemand kan die blijdschap wegnemen. Niks, geen omstandigheid, niets kan het wegnemen. Dat is fenomenaal, hè. Nou, dat is toch een gevoel, of niet zo? In die omstandigheden. Dus kijk, Romeinen 15, vers 11. Die bedoel ik niet. Het is Romeinen 15, vers 13, sorry. Ja, de God nu der hoop. Kijk, wij hebben een God die ons hoop geeft. Vervullen, dat is een gebed van Paulus. Het laat jullie vervullen met wat? Alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Zie je dat hij ons mag vullen met blijdschap en vrede in het geloven. Nou, hoeveel gelovigen hebben blijdschap en vrede in het geloven? Als je onder de wet bent, heb je natuurlijk constant heb je nederlaag op nederlaag, teleurstelling. En dan denk ik, ik moet het weer opnieuw proberen. Genade heb je dat niet. Als het fout gaat, dan dank je de Heer voor de vergeving. En hij stelt je in staat, je bent blij voor de vergeving. Het zal nooit die vrede kunnen wegnemen, omdat je weet, God, ik ben met hem verzoend. En zijn liefde zakt niet even naar beneden, omdat ik heb gezondigd. En dan moet ik weer mijn best doen. Die blijft altijd op hetzelfde hoge niveau. Dat gaat ons verstand te boven. Daarom zegt hij ook, het gaat ons verstand te boven in Filippenzen 4. Die vrede. Hoezo, heb ik het verdiend? Nee, ik heb het niet verdiend, nee. Dat klopt, ja. Maar ik heb ook niet de reden gekregen omdat ik het verdiende. Maar gewoon omdat hij van me hield. Nou, en dat is hier de blijdschap. Je ziet ook in Romeinen 14 vers... Romeinen 14. Ja, vers 17. Want het koninkrijk Gods is niet in spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap. Wat? Door de Heilige Geest. Je ziet hier, de blijdschap is door de Heilige Geest. Ik heb ook teksten, maar dat gaan we nou niet doen. In Johannes, dan heeft hij het over de blijdschap van Christus en mijn blijdschap. Mijn blijdschap komt door zijn blijdschap in mij. Misschien kun je het nog gauw, ik moet de tijd in de gaten houden. Johannes 15, vers 11. En denk aan de Filippense brief, hè, van Paulus. Die gaat ook, die staat bol van de blijdschap. Johannes 15, vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Mijn blijdschap komt toch door het feit wat hij voor mij gedaan heeft. En zijn geest woont in mij. En wat is een vrucht van de geest? Liefde en dan blijdschap. Dat heeft effect op mijn emoties, op mijn gevoel, absoluut. Het is zijn en mijn blijdschap. En we weten, er staat in de Bijbel, daar zie je het ook aan van wie het vandaan komt. Want Efeze 4 vers 30 zegt, bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Nou, we voelen ons wel eens bedroefd. Maar wat is dat dan voor droefheid? Het is de droefheid van de Heilige Geest die ik ervaar, omdat ik heb gezonden. Dat heeft dan effect op hoe zeg je het tegenwoordig, mijn make-up, ja? Op mijn, hoe ik ben. Mijn gevoelsleven. Nou, en dat zie je heel mooi staan. Dus met andere woorden, de blijdschap komt natuurlijk, omdat ik vergelijk het altijd maar zo. Kijk, met het werk ook, nu gaat het weer even goed, maar ik weet ook weer, het kan ook zomaar weer helemaal zo gaan opeens. En dan zit je weer op het randje van de afgrond. En dan heb je soms, ik ben iemand, ik kan, laat ik zo zeggen, je rekeningen moeten betaald worden, toch? Maar je kan ook een rekeningstapel zo laten oplopen. En dat is een schuld. Dat is een schuld. Mijn neef bijvoorbeeld, er zijn er meer bedrijven, aannemers die zeggen, na 3 maanden betaal ik pas. Dus je krijgt zo'n stapel rekening. Dat is gewoon één berg schuld dat je hebt. Nou, niemand vindt, iedereen wil geen schuld hebben. Dus, en dat heb ik ook, dan ga ik betalen, weet je wel. En dan betaal ik alles in één klap. Ik betaal het zo snel mogelijk, want waarom? Ik hou niet van schuld. Weg met die schuld. En heb je alles betaald met de bank, en dan zit je, dan ben je klaar, dan klik ik op verzenden, en is betaald. En dan zit je echt van, dan ruim ik op, en dan kom ik boven. En dan heb je altijd zo van, nou, ik heb alles betaald, alles is heerlijk, schoon in lei. Dat geeft dat gevoel al. Schuld, ja. Nu heb je het over morele schuld. Schuld ten opzichte van de Heilige God. En als jij weet, die schuld is vergeven, die ben je kwijt. Wat voor gevoel geeft dat in jou? Ja? Maar dan moet je wel begrijpen dat je schuld ook totaal 100% weg is genomen. En ook weg blijft. En dat is zo belangrijk met dit evangelie. Dat wij weten, mijn schuld is vergeven. En die blijft vergeven. En God ziet die zonde niet meer. Want waarom niet? Ik ben begenadigd in de geliefde. Hij ziet mij altijd in zijn zoon. Dus wat ik ook doe. Wat ik ook doe. Net zoals David, als je dat gedaan zou hebben. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar om aan te geven, ja. Zijn liefde blijft voor mij. Nou, dat is een fantastisch iets, dat je daar je gevoel natuurlijk. Dus dat is ook aan je redding verbonden. Als je een geloof hebt, als je gered bent, maar je bent altijd bedroefd of niet vrolijk. Ik zeg ook wel, er zijn omstandigheden die je kunnen drukken, maar toch hebben we toch die wonderbare vrede van hem. Die zekerheid, het veilige gevoel, dat hebben wij altijd in hem. Maar dan moet je wel natuurlijk dit en dit en de gezonde leer kennen. Nou, het laatste punt, gauw, Efeze 2 vers 7. Want dat heeft te maken met onze toekomst. Dat is ook een aspect van onze redding. Ja? Efeze 2 vers 7, dan hebben we natuurlijk een geweldige toekomst. Efeze 2 vers 7. Dat zegt hij eerst in vers 6. Nou, dat is vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. En hij had ons al lief, ja, als een zondaar. Kijk maar, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. In de toekomende eeuwen, ja. Zijn wij in de hemel gezet, eeuwig. En zijn wij in betoning van zijn genade. De uitnemende rijkdom van zijn genade. Daarom ook, en er was ook pas een vraag, ja, als we in de hemel zijn, dan zijn we toch alles vergeten? Nou, ten eerste, kijk, kennen we elkaar altijd. Zonder meer, dat is herkenning. Maar ook herinneren wij gelukkig ook wat hier op aarde, want je wilt toch niet dat je het kruis zou vergeten? Dat hij toont toch de rijkdom van zijn goede tierenheid, zijn genade over ons. Hoe kan je dat doen? Hoe is dat? Dan moet je toch wel weten wat er gebeurd is. Nou, dat is natuurlijk het kruis op Golgotha. Nou, gaan we even naar 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dat is onze toekomst. En er zijn meer teksten, die gaan we hier lezen. We weten, we zullen veranderd worden in de ogenblik. Ja. Hij zal ons komen halen in de lucht. Wij verwachten hem in de hemel. Dat allemaal, zeker. En als we kijken hier in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Als we eenmaal daar zijn, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden, in wie? In zijn heilige. Dat is de uitnemende rijkdom van zijn genade. Die zal zichtbaar zijn in ons. En dan zie je, hij zal worden bewonderd in allen die geloven. Overmins ons getuigenis onder u geloofd is geworden in die dag. Dus hebben Paulus geloofd wat hij verkondigde. Zonder Paulus wordt niet, ja, hoe zeg ik dat? Zonder het evangelie wat Paulus heeft opgeschreven, wordt niemand zalig. Ja. Dus die hebben het geloofd en dan ben je gered. En dan zal je in de toekomst, zal Christus in ons, dat hoort hij nu al te zijn, zichtbaar, maar dan zal hij in ons bewonderd zijn. Dat is onze toekomst. En ik wil die tekst toch nog gaan van jullie, nou, dat is helemaal het eind, Openbaring. En dan zien wij, Openbaring, dat is niet wat we vaak lezen aan het eind, maar het is zo mooi, Openbaring 21, het nieuwe Jeruzalem wat naar beneden komt, ja. En ik weet dat dit gaat voor op aarde, hier in Openbaring 21 vers 1 heb je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zie je in vers 3. Ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf zal bij hen en hun God zijn. Dat is als hij op aarde komt wonen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat zeide, zie ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens ontniet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mijn zoon zijn. En dan zie je de zondaars in vers 8, die zit in de poel des vuurs. Dat is toch een troost. Ik weet, hier spreek je, maar als God op aarde woont, hè, in de nieuwe hemel, nieuwe aarde, waar zijn wij dan? In de hemel. Wij maken een deel uit van het grote geheel. Dan is zijn plan compleet. En dan zie je natuurlijk het nieuwe Jeruzalem, die versen daarna komen, in vers 11, de heerlijkheid Gods. En haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk. En dan zie je al die stenen, die poorten staan. En dan zie je vers 21. De 12 poorten waren 12 parelen. En iedere poort was elk uit 1 parel. En dit is fascinerend. En de straat van het Nieuwe Jeruzalem was zuiver goud gelijk doorluchtig glas. Dat probeer ik me altijd voor te stellen. Doorluchtig glas wat goud is. Onvoorstelbaar. En de laatste verse. Ik zal geen tempel in dezelfde, vers 22. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Dit is hier op aarde, hè? En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomen uit de troon Gods en des lams. In het midden van de straat en op de een en de andere zijde, de rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Nee, dat heb je dan niet meer. Een duizendjarig rijk is er nog wel. Maar dan niet meer. En de troon Gods en de Lam zullen daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, nog licht en zon van nodig hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koning heersen in alle eeuwigheid. Nou, in alle eeuwigheid zie je, in duizendjarig rijk is het nog 1000 jaar. Hier spreekt over God op aarde, Israël en de volkeren. Maar waar zijn wij? Wij zijn in de hemelen eromheen. En dan is God alles en in alle. En dan zal hij daar wonen. En je ziet, hè, daar kan je bij wegdromen als je dit leest. En dat is het vijfde aspect van onze redding. Onze toekomst. Paulus spreekt over het feit dat wij worden weggevoerd. Voor de rest lees je niet heel veel hoe het eruit zal zien. Maar hier zie je op aarde wel hoe het eruit ziet. Maar wij maken deel van het geheel uit. En dat is onze toekomst. Nou, dat zijn zo'n beetje 5 dingen. 5 aspecten van het geloof. Begin met 1. En 2, 3, 4 en 5. Nou, daar hebben wij mee te maken. En dat is iets geweldigs wat hij voor ons heeft gedaan. Iets om heel dankbaar voor te zijn, toch? Vader, wil ik danken voor deze heerlijke boodschap. Voor uw woorden. Waardoor wij zo'n heerlijk zicht hebben op de toekomst. Maar ook nu al weten te waarderen wat u voor ons heeft voorbereid aan het kruis om ons te kunnen rechtvaardigen. En al deze dingen te geven, Vader, als wij in gehoorzaamheid des geloofs wandelen. Wil uw naam daarom ook prijzen, Vader, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan zo meteen verder met 1 Timotheüs.